Het is volgens mijn horloge precies 7:30. De klok luidt ook al, dus het is goed dat we op tijd beginnen. Dan kunnen we ook op tijd sluiten, hè? We moeten de tijd in de gaten houden, in verband met de avondklok. Dus fijn dat het om 7:30 kan, dat u ook bereid bent om een uur vroeger te komen. U bent er dan gewend 8:30. Maar een uurtje vroeger is toch wel nu fijn. Dan zijn we op tijd weer thuis. Allen hartelijk welkom. Fijn dat u weer gekomen bent. Het is er weer een poosje geleden dat we elkaar op de lidmatenkring hebben ontmoet. Dus we gaan verder weer met Filippenzen. Is er een organist? Oh. Dan stel ik voor dat we gaan zingen Psalm 97... Vers 6. 97 vers 6. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand die op hun onschuld woedt. Toegekomen aan Filippenzen 4. Ik heb opgegeven de vers 1 tot en met 9. Maar ik denk dat we niet verder dan vers 7 komen. Maar ik lees wel het hele opgegeven stukje. Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9 is eerst nu de schriftlezing. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt. Zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. We vragen u eerst Gods onmisbare zegen. Heere, u bent het die alle dingen weet en ziet. En dat is altijd al zo geweest. En laat het ook echt de belijdenis, de beleving van ons hart mogen zijn. En dat u ook in deze tijden van ons af weet. En dat we nu in deze tijd ook nog dit mogen ontvangen om elkaar te mogen ontmoeten. Ook al zijn er gewoonlijk meer. Net als op de zondag, het blijft allemaal zo vreemd. Toch blijven we hopen, Heere, dat het toch weer zo zal mogen gaan, dat we weer met z'n allen mogen opgaan naar uw huis. En dat alle activiteiten ook in het gemeentelijke leven, en vooral ook in het winterwerk, zijn voortgang mogen hebben. En toch, wat er dan ook gebeuren mag, de prediking des zondags en ook deze lidmatenkring, dat hebben we dan toch nog mogen ontvangen van u. Wil ons hier aanwezig en ook thuis, die meeluisteren, genadig zegenen als we verder gaan met Paulus' brief aan de Filippenzen. Laten we het mogen zien, niet als woorden van Paulus, zoals vaak gezegd wordt, maar als uw woord. En dat maakt alles zo'n wonder, want dan komt uw woord vanavond tot ons. Wij bidden om de werking van de Heilige Geest, die hebben we wel nodig. Niet omdat er iets aan dit heerlijke woord mankeert, maar aan ons des te meer. Open onze verstanden, onze harten, onze ogen en oren en alles wat gesloten is van nature. En dat uw woord zijn werk mag doen, gezegend werk in onze levens, tot eer van uw grote naam. We vragen dat in de vergeving van onze zonden, o Heere. Zie op ons neder in genade. En hoor ons om Christus willen. Amen. Even denken, wat hadden we ook alweer met elkaar gelezen en besproken? Waar waren we ook alweer gebleven? Even in een enkel woord waar het over gaat. Paulus zegt dus dat wij moeten vasthouden aan de leer van genade alleen, Christus alleen, door het geloof alleen. Niet afwijken die kant op of die kant op. Dat waren de grote gevaren. Altijd zijn er gevaren waar het woord van God gepredikt wordt. Daar komt ook de grote tegenstander op af. De gevaren weten we nog wel, hè? Aan de ene kant waren er mensen die zeiden, ja, het is waar. Christus is degene die we moeten hebben, leren kennen. Persoonlijk, als zaligmaker. Maar we moeten ook nog dingen onderhouden van bijvoorbeeld de wetten van Mozes. Niet omdat het mooi is, maar omdat het noodzakelijk is. Anders kunnen we toch nog niet zalig worden. Dat was het enige gevaar. Dat was dus Christus naar beneden halen. Aan de andere kant, dat men de geestelijke vrijheid die de Heere schenkt aan mensen die van nature gebonden zijn en slaven, dat men die gebruikte om het vlees de vrije teugel te laten gaan. teugels vieren en vlees, dat mocht dan zijn gang gaan. Over zonde hoefde je niet benauwd te maken. Het was dan allemaal wel goed met ons. Echt een valse leer dus, die de mensen niet de ware rust predikte, maar een valse rust. Nu, Paulus waarschuwt daartegen. En dan in hoofdstuk 4, voordat hij met wat afsluitende opmerkingen komt, zegt hij als een soort samenvatting, zo dan, en daar begint vers 1 mee, zo dan, ter afsluiting van wat ik nu allemaal gezegd heb, deze twee gevaren aangewezen heb, zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere geliefden. Wat zegt hij hier? Hij spreekt hen aan als geliefden. Er is een band tussen de gemeente van Filippi en Paulus. Paulus is de stichter van de gemeente ook, menselijkerwijs gesproken. Gebruikt door de koning der kerk om daar een gemeente te stichten in het heidense Filippi. Er is een band gekomen zoals er een geestelijke band kan komen tussen een dienaar en de gemeente. En dat was met Paulus ook zo. Hij laat het verschillende keren in deze brief merken hoe lief hij deze gemeente heeft. En hij noemt hen ook gewenste broeders. Dat wil zeggen, hij verlangt naar ze. Hij zou ze weer graag ontmoeten. We weten het, hè? Paulus zat dus in Rome, gevangen. Hij wist niet hoe het verder zou lopen, maar in ieder geval was hij gevangen. En hij had bezoek gehad van iemand uit Filippi. En dat had het verlangen weer opgewekt om de gemeente weer eens te mogen zien. Die broeder die hem bezocht, Epafroditus, was weer teruggekeerd van Rome naar Filippi. Maar het heimwee in het hart van Paulus bleef een verlangen. Misschien dat u dat ook wel kent, ja. Als u dierbaren hebt gehad die overleden zijn, dan is er toch nog dat verlangen. Hè? Maar zeker ook als er een geestelijke band mag zijn, dan komt er een verlangen naar eenheid, bij elkaar zijn. Niet voor een poosje, voor altijd. Gewenste broeders noemt hij ze. Hij verlangt naar ze, betekent dat. Zo kan er toch te midden van allerlei wat er gebeurt in het leven een verlangen zijn vooral naar de Heere. Om van de zonde af te zijn. Ook van de gevolgen der zonde af te zijn. Maar het is maar een toegift. De zonde kwijt te zijn. Hè? Bij de Heere te zijn. Maar ook bij zijn volk te zijn. Misschien dat u dat ook hebt. Hè? Mensen van wie je mocht geloven dat ze zijn heen gegaan in vrede. En bij de Heere mogen zijn. Dat je daar een geestelijke band mee hebt en ook verlangt om die weer eens terug te mogen zien. Straks zal het zijn één kudde en één herder, niet zomaar een grote massa van onbekende individuen, maar allemaal kinderen Gods, die de Heere heeft getrokken uit de duisternis tot zijn licht en die de Heere samen mogen dienen, maar ook elkaar. De gemeenschap der heiligen. En hij zegt dan van die gemeente dat ze zijn blijdschap en kroon zijn. Zo noemt hij de gemeente van Filippi. Mijn blijdschap. Het voorwerp van mijn blijdschap. Als ik aan u denk, dan word ik blij, zegt hij. Ja, dat zegt hij eigenlijk. Mijn blijdschap. Als ik aan u denk, dan word ik blij. Over de dingen die ik meegemaakt heb met u, over uw bestaan enzovoort. U bent ook mijn kroon. En dat, dan bedoelt hij een lauwerkrans die een, ja, iemand die bijvoorbeeld aan sporten deed en die dan de overwinning had behaald. Hè, had de eerste prijs had gewonnen, die werd gekroond met een lauwerkrans. En zo noemt hij die gemeente ook een kroon, een lauwerkrans. Met andere woorden, ik heb geijverd. Dat heeft hij gedaan, ja. De evangelie gebracht. En het is door Gods genade gezegend. Nee, hij zegt dus niet dat hij dat allemaal gedaan heeft. Het is allemaal wel gezegend, want hij zegt ook dat het alles is in de Heere. In de Heere, dat komt nog wel eens terug in dit gedeelte. Om zijnentwil, door zijn kracht en door zijn genade is dat alles geschied. Maar hij heeft wel vrucht dus op zijn werk gezien. Ja, daar kijken veel ambtsdragers naar uit, hè? Vrucht op hun werk. En ja, we zeggen dan wel, de eeuwigheid zal wel het een en ander openbaren. Ja, zeker, nou alles, de eeuwigheid zal alles openbaren. Maar in de tijd ook zien dat het woord van God vrucht draagt. En dat het gezegend wordt. Dat de mensen tot inkeer komen. Dat het woord van God echt een kracht is tot zaligheid. En ieder die gelooft, dat kan een werker in Gods koninkrijk, Gods knecht, ontzettend klein en dankbaar maken. En dan zegt hij tegen die gemeente, staat alzo. Weer dat woordje alzo, staat. En dat is dus een soort bevel, een advies. Ja, nou ja, noem het maar een gebod. Staat alzo, zoals ik het u naar voren gehouden heb. Dus staande blijven. Niet die kant op dus. Nee, ook niet die kant op. Die twee gevaren. De juiste weg. Bij de waarheid blijven. Of zoals hij eigenlijk bedoelt, bij Christus blijven en dien gekruisigd. Hem erkennen als de weg van God naar een zondig mens en van de zondaar naar God. Het werk van Christus alleen daaraan vasthouden en nergens anders aan. Daar kun je staande blijven als er van alles op je afkomt, van die kant of van die kant. Allerlei wind van leer, wie vasthoudt aan de eenvoudige waarheid van Gods woord, die het geheim heeft ontdekt, die wil daar ook aan vasthouden. Dan blijf je staande, ook in beproevingen, ook in de tegenheden van het leven en ook in het uur van je sterven. Dan heb je nou vast, of zoals de catechisme zegt, de troost, de enige troost. Hou vast in leven en in sterven. Zou dat nu een volmaakte gemeente geweest zijn daar in Filippi? Nou, dat weten we met z'n allen wel. Die zijn er dus niet. Volmaakte gemeente. Toch? Nee. We zijn toch allemaal gemeenten met, die bestaan uit in ieder geval mensen. Nou, en daar is eigenlijk alles al mee gezegd. Mensen met hun tekorten en zonden. Met hun onvolmaaktheden. En die ook blijven als de Heere je in je hart grijpt. Als je de kinderen van God ziet. Zijn die volmaakt dan? Ga eens een paar na in de Bijbel. Ik ga het nou niet noemen, maar ga eens een paar kinderen van God na in de Bijbel. Van wie je zeker weet, ja, dat was iemand die de Heere vreesde. Waren dat volmaakte mensen? Nee, die zijn er niet, hè? Dus ook die gemeente, het lijkt eigenlijk wel, als Paulus dan zo roemt in die gemeente, zou je denken, nou, dat is toch wel een echt een ideale gemeente. Maar vers 2 laat ons gelijk al zien dat dat niet zo is. Ook daar was oneenigheid, narigheid, zorg. En daarom schrijft hij, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat ze eensgezind zijn in de Heere. Het gaat hier over twee vrouwen. Kennen ze verder niet. Maar die hebben Paulus geholpen toen hij daar aan het werk was. En ook later zijn ze tot grote steun geweest van in het werk van Gods Koninkrijk. Wat ze precies gedaan hebben, weet ik niet. Maar niet alleen voor mannen is er werk in Gods Koninkrijk. Dat zou wat mooi zijn, hè? Ook voor vrouwen. Ja. Dus de Heere heeft zelfs het eerste lid van de gemeente was een vrouw, hè? Lydia. Dus die hebben ook een grote taak, een belangrijke taak. Ik zeg niet een ambtelijke taak, maar toch een grote taak. En Paulus die weet van deze twee vrouwen af, die hebben met hem gestreden, zegt hij in het evangelie. Dat wil zeggen, ze hebben ook tegenstand ondervonden, want dat heb je in het koninkrijk van God. maar ze zijn ook staande gebleven. Maar er is nu wat gebeurd. Hè? Wat zou er toch gebeurd zijn? Ja, dat weten we dan niet. Maar ze zijn niet eensgezind meer, zegt Paulus. Er is een scheiding gekomen. En dat kan zomaar gebeuren. Een botsing van karakters. Een oneenigheid over, ja, nou, ik denk niet over de waarheid. Dat denk ik niet, want dan had Paulus wel wat anders gezegd. Maar, ja, over andere dingetjes waar een mens zich wel vaak druk om kan maken. Dat is misschien gebeurd en dat heeft verwijdering gegeven. En dan gaat Paulus vanuit zijn verblijf in Rome in de brief aan Filippi vermanen. En hij herhaalt dat, ik vermaan Euodia, ik vermaan Syntyche. Hij spreekt dus allebei aan. Hij kiest ook geen partij. Hij wist misschien dat wat er aan de hand was, want die Epafroditus die was dus bij hem op bezoek geweest en die had dat misschien verteld. Paulus heeft daar verdriet van gehad en hij gaat ze nu vermanen. Dat ze elkaar weer moeten opzoeken. Dat ze elkaar moeten verdragen. Daar eindigt ook dit gedeelte mee, de versen 8 en 9, dat je elkaar moet verdragen. Maar ook in dit gedeelte wordt het al gezegd, uw bescheidenheid, uw vriendelijkheid, zijn alle mensen bekend. Het kan de zaak van God zo schaden. Je krijgt zo gauw als die twee vrouwen bijvoorbeeld toch hun eigen weg blijven gaan. Partijen. De een is dan voor Euodia en de ander voor Syntyche. Nou ja, wat krijg je dan? Dat gebeurt zo gauw. En dan gaat men daarover spreken. Iets onbenulligs kan een probleem worden en het staat de zaak van God in de weg. En daarom zegt hij niet van jullie moeten het goed maken. Ja, dat bedoelt hij ook wel, maar ik vermaan je. Dat doet dus een vader tegenover zijn kinderen. Ik vermaan je. Ik waarschuw je. Het gaat toch om de zaak van de Heere. En verder wat er dan geweest is. Maar we kunnen ons wel een beetje voorstellen. Want ja, och, mensen met elkaar. Allemaal eigen karakters, achtergrond. Er kan zo gauw iets gebeuren. Als dat dan ook zo is vandaag. Wil Paulus alleen maar zeggen. Hè, Gods woord wil eigenlijk alleen maar zeggen. Ook tot ons. Dat we ook elkaar moeten zoeken. En dat er een eenheid moet zijn wat de waarheid betreft. En dat er ook dingen zijn die niet belangrijk zijn, zo belangrijk zijn, dat ze verwijdering zouden geven. Dat zou heel erg zijn. En dat werkt alleen maar door in de gemeente en is niet tot eer van God. Eensgezind in de Heere. Dat wil zeggen in de kracht van de Heere. En niet zoek het nou maar uit en zo, maar zoek nu de Heere. En vraag of dat weer goed mag komen. Want hij kan harten in elkaar doen smelten. Dat kan de Heere. Hè? En hij kan het ergste oplossen. En dan ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel. En wie dat dan is, maar goed, daar komen we nog wel even op. Wees deze vrouwen behulpzaam. Dus hij wijst iemand aan, hè? Al weet hij dat de Heere ten diepste dat goed kan maken alleen, wijst hij toch iemand aan om ja, te bemiddelen, om die vrouwen tot elkaar te brengen. En hij noemt hem dan mijn oprechte metgezel. Misschien was dat die Epafroditus wel. Ja, die bij hem gekomen is in Rome en een tijdje met hem samengewerkt heeft. Het kan ook een ander zijn. Ja. Het woord voor metgezel zou ook onvertaald kunnen blijven, zodat hij een bepaald persoon aanspreekt met zo'n naam. Maar ja, goed, in ieder geval, hij wijst iemand aan. En gelukkig als dat in het geval is, hè, als er mensen zijn die kunnen bemiddelen, waar de liefde woont en die wijs zijn om partijen tot elkaar te brengen. Mijn oprechte metgezel, dat is een persoon dus die hij in staat acht, menselijke wijs gesproken, om dit probleem op te lossen. Wees deze vrouwen behulpzaam. Ze hebben met mij gestreden in het evangelie. En dan noemt hij en passant ook nog een Clemens. Ook met Clemens, daar wordt ook nog nooit van gehoord. Maar dat is ook een lid van de gemeente. En andere, mijn medearbeiders. Ja, er zijn er toch heel wat in die gemeente. Ze worden niet met name genoemd. Maar die dan toch ook daar lid deel uitmaken van die gemeente. Die zo klein begon. Lydia, wiens hart geopend werd. Stokbewaarder, hè, en zijn gezin. En die gemeente is gegroeid. Allerlei namen komen nu naar voren. De Heer is dus doorgegaan met zijn werk. Dat wil Paulus eigenlijk ook maar zeggen. En er zijn er meer gekomen. En hij noemt ze mensen wiens namen geschreven zijn in het boek des levens. Nou, Paulus, dat boek, dat je weet toch niet van de inhoud af? Hoe kun je zoiets nu zeggen? Inderdaad, we weten van het boek des levens. En dat is beschreven in Openbaring, waar de namen van de uitverkorenen in staan. Degenen die Gods kinderen zijn, van eeuwigheid uitverkoren. Maar Paulus weet dat toch niet. Ja, en toch weer wel, ja, toch weer wel. Want hij kan aan de vruchten zien of dat werk van God er is. En dat bedoelt hij eigenlijk. Hij kan het werk van God aanwijzen. God is er en God werkt. En dan geeft hij dan verschillende voorbeelden. Hij noemt namen van mensen bij wie het woord van God te sterk is geworden. En die kinderen van God geworden zijn. En dan zegt Paulus, nou, dat zijn degenen die opgetekend zijn in het boek des levens. Die een plaats hebben in het vaderhart van God. Aan de vruchten ken je toch immers de boom. Ja, en zo weet u het misschien ook van die en gene. Ja, dat is iemand die de Heere vreest. En u vergist zich dan misschien ook niet. Een mens kan zich natuurlijk wel vergissen. Ja, maar als je dan let op de vruchten, dan zeg je ja, hè. Maar dat je het zelf altijd kunt geloven, dat is natuurlijk weer wat anders. Als u de Heere vreest, weet u dan dat uw naam geschreven is in het boek des levens? Weet u dan het altijd zeker en vast? Dan kan er toch hier nog de aanvechting en de bestrijding zijn. Als je een kind van God bent, dan ken je toch immers ook de vijand. En dan weet je toch ook wie je zelf bent. En dan maak je het jezelf toch zo onwaardig steeds. En dan zeg je, wie ben ik eigenlijk in mezelf? En dan is het helemaal niet vanzelfsprekend dat je zalig zult worden. Oh ja, mijn naam is in het boek des levens hoor. Komt allemaal wel goed met mij. Nee, dat is toch niet het geval bij degenen die God vrezen. Die willen het graag altijd weten. Echt weten. Maar dan bij God vandaan. Heere, zegt u het mij. Wil u mijn naam noemen, zegt gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En als de Heere dat doet en zekerheid geeft in je hart, dan is dat zo groot en zo rijk. Maar het wil niet zeggen dat je het dan altijd op zak hebt. Nee. Maar je mag er dan inderdaad, ja, je moet er naar staan. Naar rust, naar zekerheid. Je kunt toch geen risico nemen of zeggen, ik wacht het maar af en ik zie het wel. Ja, wie zoiets doet en denkt, is toch nog een dwaas, hè. Maar Paulus, die weet het zeker. Die mensen, ja, dat zijn kinderen van de Heer. En daarom zegt hij dat zo stellig. En dan zegt hij vervolgens dat zij zich ook in de Heer moeten verblijden te allen tijden. En hij herhaalt het nog, maar opvallend is dat hij zegt te allen tijden. Verblijd zijn in de Heer. Dan is het weer zoiets waarvan je er gelijk weer vragen gaat krijgen, hè. Ja, ja, nou ja, ik zou in de eerste plaats willen zeggen, kent u het? Bent u wel eens echt blij in de Heere? Bent u wel eens echt heel klein onder Gods goedheid? Dat u wegsmelt, dat u zegt, ach Heere, wat ben u toch goed voor mij? dat is de blijdschap in de Heer. En als u Gods stem mag horen, als je naam wordt genoemd onder een preek, als er een vraag van je ziel wordt beantwoord onder de prediking, als je echt eens mag geloven dat het ook voor jou kan, dan word je toch blij. Dan komt er een blijdschap die de wereld niet geeft. Nee, het gaat hier helemaal niet over een oppervlakkige vreugde en blijdschap. Dat vind je in de wereld, hè? Oppervlakkige vreugde en blijdschap. En dan kan de wereld zich soms verblijden in dingen waar je eigenlijk voor schamen moest, hè? Kan een zondig mens die van vreemd is van de Here zo verblijd zijn in het leven in de zonde? Maar het is geen echte blijdschap, hoor. Nee, dat is de blijdschap van een verdorven mensenkind. Een verdorven bestaan. Geen blijdschap. Wel, nee. De echte blijdschap is dit. Waarvan Paulus ook spreekt hier, dat hij in de Here is. Om de Here. En dan gaat het om de Here Jezus. Hè? Om wat Hij gedaan heeft. Om wie Hij is. Om wie Hij blijft. Dat te allen tijden. Dat klinkt dan toch weer wat. Dan denken we, ja, kan dat nou altijd? Ja, nou ja, hij bedoelt wat de omstandigheden ook zijn. Paulus, die weet zelf ook wel dat je niet altijd blij kunt zijn. In een paar versen hiervoor nog, in hoofdstuk 3 aan het einde, dan zegt hij bijvoorbeeld dat hij smart heeft, dat hij weent om bepaalde dingen. Dat hebben we behandeld, hè. Maar wat bedoelt hij dan te allen tijden? Nu, wat de omstandigheden ook zijn, zoek de Here en u zult dan ook blijdschap vinden. En daarvan is Paulus zelf een voorbeeld toen hij met Silas dan in Filippi was aangekomen. Hè? En er was nog helemaal geen gemeente en er was nog helemaal geen vrucht op zijn werk. Ze waren nog maar net begonnen. En dan worden ze gevangen genomen. Als ze dan bij Lydia zijn geweest, ja, hebben ze dan vrouw met een waarzeggende geest bestraft en dan worden ze gevangen genomen en gegeeseld en ja, dan zeg je, ja, dan kom je in zo'n hok terecht met je voeten in een stok, hè? En dan heb je geen blijdschap. Nee, natuurlijk niet. Dan ben je niet blij. Het blijdschap in de Here kan het blijkbaar ook zijn in zulke omstandigheden. Er is toch een moment gekomen dat ze niet, nadat ze gered waren uit de gevangenis en verzorgd met een wonder, nee, maar in die nood, hè, in die gevangenis en met die pijn en met hun voeten in de stok gezongen hebben. Klaagliederen? Nee, ook geen klaagliederen. Ze zongen goden, psalmen in de nacht, lofzangen. Ja, maar ze hebben wel eerst gebeden, hè. Ja, want ja, en dat is het in de Here, dat is de Here zoeken. Dat is naar de Here uitgaan. Here, u ziet ons hier toch. En dacht je dat de Here dan zichzelf onbetuigd laat? De Here kwam daar op bezoek. Ze waren met z'n drieën in die donkere cel. Paulus, Silas en de Here. Zoals Jozef ook niet alleen zat in de gevangenis. De Here bezocht hem ook. Zoals Paulus trouwens zelf ook niet alleen was later in Rome als hij deze brief schrijft. Nee, ja, die soldaat, nou ja, nee, dat bedoel ik niet. De Here was bij hem. Ja. En dan zie je dat de banden en boeien eerst geestelijk verbroken worden en gaan ze zingen, goden psalm zingen, met hun zere ruggen en hun voeten in de stok. En dat is die blijdschap in de Here. Dat is wat de wereld niet kent. Nee, nee. Maar wat de Here dan schenkt. En dat is dan een mooi voorbeeld van wat Paulus hier bedoelt. En daar mag je dus ook om vragen, ook in de tegenspoeden en de ellendigheden van het leven. In de moeite van deze tijd. Here, wilt u overkomen? Wilt u mij bezoeken? Wil u tot mijn hart spreken? Wil u laten weten dat u weet waar ik woon en waar ik doorheen moet, wat mijn angsten zijn en mijn onzekerheden en mijn zorgen. Ik zit wel niet met mijn voeten in de stok, maar ik ben wel eenzaam. Ik ben wel alleen. En ik ben bang. Wat zal er allemaal niet gebeuren? De tijd die we nu beleven is zo'n rare tijd. En we horen van overlijdensgevallen en van ziekte en dergelijke. Hoe zal het gaan? En dan ben je geneigd om toch, ja, in plaats van psalmen te zingen, dan, nou ja, klaagliederen. Klaagliederen zingen mag ook hoor, maar te gaan klagen zonder te zingen. Ja. Jeremiëren. Klagen worden, klagers over je staat worden. En God vergeten. Nee, ze hebben eerst gebeden. En toen kwam de Heere over. En toen hebben ze psalmen gezongen in de nacht. Dat zijn de mooiste psalmen, hè? God die psalmen geeft in de nacht. En dat zijn psalmen die tot eer zijn van God, maar die tot grote troost van je ziel zijn. Als je al zingend mag geloven en gelovend mag zingen, God in de hemel, weet van me af. Dat geeft een vreugde die de wereld niet kent. En de godsdienst trouwens ook niet. Verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zeg ik, verblijd u. En dan uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend. Uw bescheidenheid. Ja, dat is een woord dat een beetje moeilijk te vertalen is. We weten wat bescheiden is, maar er ligt nog veel meer achter. Het gaat over vriendelijkheid. Het gaat over de minste zijn, inschikkelijkheid, zachtmoedigheid. Het zit allemaal in dat woord opgesloten. Het is met deze oude talen, zoals het Grieks, ook zo, dat er soms woorden zijn die je gewoon niet kunt vertalen. Ja, een beetje. Dat je denkt van ja, het zal ongeveer dat zijn. Maar het is heel moeilijk om dat te vertalen, omdat we geen woord in het Nederlands daarvoor hebben. Maar ja, bescheidenheid, dat wil zeggen dus, wees er voor een ander. Wil niet de meeste zijn, wil niet voor aandringen en wil je plaats weten tegenover God en de mensen. Hier vooral jegens de mensen. En dan gaat het allereerst om mensen binnen de gemeente. Ja, het staat er wel, hè? Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, maar het gaat dan allereerst om een vermaan binnen de gemeente, ook in verband met die twee vrouwen en alles wat eruit voortvloeide. Hè? Wees de minste. Wees de minste. Ja, dat kan Paulus wel zeggen, maar ook dat is genade. Daar ben u misschien ook wel achter gekomen, toch? Ja, de minste zijn, ja, dat ligt ons ook niet zo. Maar als we toch zien wie we zelf ook zijn, als we ons eigen hart een beetje leren kennen, dan kunnen we een ander niet zo gemakkelijk meer veroordelen. Dan zien we in ons eigen oogbalk. En dan kunnen we ootmoedig zijn, vriendelijk, verdraagzaam, geduldig. Al die dingen die toch een mens mooi maken, sieren. In Gods oog vooral. Wat is in Gods oog een schoon mensenkind? Een kind mensenkind dat zich klein weet voor hem, zich verootmoedigt, de minste is en niet vooraandringt en bescheiden is. Naar God zeker, ook naar de mensen. Maar wat hebben we dat in deze tijd nodig, hè? Ja, we zien het ook vanwege de corona-toestanden, dat mensen ook gauw ongeduldig, boos zijn, niets kunnen verdragen van elkaar, schelden op elkaar, korte lontjes hebben we het dan bijvoorbeeld over, hè? Ja, wel, Paulus heeft het ook al gezegd in een andere brief. In het laatste dagen zal de liefde van velen verkouden. Zal kil worden in de wereld en ik vind het al behoorlijk koud geworden. Vindt u niet? In de wereld. Ontzettend kil, hè? Ja. En dat je je daarom zo graag warmt en koestert bij de warmte van het woord van God. En onder de prediking van Gods woord. maar als het verder zo koud en kil is. En dan in zo'n wereld een lichtje verspreiden. Gewoon al vriendelijk zijn. Het is toch zo dat het heel moeilijk is. En de een is wat vrijmoediger dan de ander. En sommigen zijn helemaal niet vrijmoedig. Om te getuigen naar buiten toe. Met woorden en zo. En het wordt steeds moeilijker. Want de mensen weten ook niet meer waar het over gaat. Zo ver zijn we al. Hè? Zo gauw gaat het naar beneden met ons land. Maar je gedrag, dat kan een heel groot getuigenis zijn. De opstelling. Je vriendelijkheid gewoon, zoals hier gezegd wordt. Dat zijn dingen die in de wereld toch eigenlijk niet zozeer voorkomen. Tenminste geen christelijke vriendelijkheid. Want vriendelijkheid en verdraagzaamheid, dat is er tot op zekere hoogte ook nog wel. En daar mogen we heel blij om zijn. Krachtens Gods algemene goedheid is dat er gelukkig nog. Ja, met Adams val is de wereld gelukkig geen hel geworden. Daar heeft God ons nog voor willen bewaren. Maar toch, hè, ja, die christelijke vriendelijkheid. Die geest van Christus, waar Paulus het in de Filippenzenbrief steeds over is. Dat de minste willen zijn. Liefde voor de ander. Oog voor de ander. Dat is wat Paulus ook hier voorhoudt. De Heer is nabij. Ja, zegt hij dan vervolgens. En dan denk je, ja, wat zou dat nou betekenen? De Heer is nabij. Ja, nou, dat zou kunnen zijn. Hij komt spoedig. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat de betekenis is. Maar het betekent ook, hij is er al. Ja, toch? Ja, de Heer komt spoedig, maar hij is er toch ook al? Hij is er toch ook in uw leven toch ook? Hij is er toch? U mag toch elke dag naar hem toe? Ken u zijn stem? Ziet u zijn gedaante onder de prediking van het woord? Dat hij voor je geestesoog gezien wordt en dat je hem ziet in zijn liefde en zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. Dan is hij er toch? Hij komt, ja. Maar hij is er ook. Nu, onder de bediening van Gods woord. Hij is nabij. En dat waarom? Om de Heere te zijn. De Heere is nabij. De koning te zijn. Onze beschermer te zijn. Onze verlosser te zijn. Onze trooster te zijn. En dat hebben we nodig, hè? Zijn u niet vandaag de dag? Want is een mens toch alleen, hè, als hij God niet kent en deze dingen niet kent? Is een mens gelukkig als hij toch weet, ik ben niet alleen. De Heere is nabij. En dat mag je nou ook vragen. Dat moet je nou eigenlijk ook vragen. Het is, als het goed is, de drang van je hart. Echt de toon van je gebed. Heere, denk aan mij. Ontferm u over mij. Verlaat me niet. Begeef me niet. Dat is het wat gebeden mag worden. Wees in geen ding bezorgd. Verder zegt hij, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wel nu, deze tekst spreekt ook wel erg aan. Hè? Het is een mooie trouwtekst ook en misschien bent u er wel mee getrouwd met die tekst. Er zijn heel wat mensen met een dergelijke tekst getrouwd. Wees in geen ding bezorgd, hè? Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ja, geen ding bezorgd, dan heb je weer zoiets. Er zijn toch duizend redenen om je zorgen te maken. En dan hier zegt Paulus, in geen ding, nergens in bezorgd te zijn. Paulus, leef jij op een of andere planeet of zo? Nou, nee hoor, nee, helemaal niet. Nee. Paulus, je weet precies wat hij zegt. En Paulus weet ook wat zorgen zijn. Hij heeft dagelijks, zegt hij ergens in de brieven, hè, de zorg van al de gemeenten. Filippi, Colosse, Korinthe, ja, al die gemeenten, hè, die, en de ontwikkelingen in die gemeenten, hij had erg veel zorg daarover. Ja. Dus hij kende zelf ook zorgen. En hij zat toch ook in opgesloten.
Ja, hij zat aan een soldaat vast. Hij was niet vrij. En dan zegt hij, wees er geen ding bezorgd. Ja. Ja, je kunt je weer afvragen, wat bedoelt Paulus? Nou, je weet heel goed wat zorgen zijn. En dat weet u ook, hè? Toch? Of moet ik dat uitleggen, wat dat betekent? Net dat woord bescheidenheid. Ja, dan moet je denken, ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Er zit een hele wereld van gedachten achter. Maar als ik het over zorgen heb, dan dat hoef ik toch niet uit te leggen? Nee, dat weten we allemaal. Hè. Ja, misschien heb je op dit moment wel hele grote zorgen. En ik kan wel wat dingetjes noemen over je gezondheid, de toekomst, de wereld waarin je leeft, als land en volk, het Holland achteruit gaat. Je kinderen als je die hebt. Ja, geldzorgen misschien, wat dan ook. Wat kan er allemaal niet zijn in je leven? Misschien dat u er heel veel last van hebt. Ja. Ik las de levensbeschrijving van mijn moeder, die heeft een hele levensbeschrijving achtergelaten. En ik wist het al een beetje, maar ik las het er ook in dat ze toen ze jong was en arm was, krap was alles. Toen het gezinnetje kwam, toen zei ze, ik dacht elke dag, elke nacht aan geld. Zoveel zorgen had ik, dacht altijd aan geld. Hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dat doen? Ja, nou ja. En noemt u maar dingen op. Je kunt toch dingen hebben van je zegt, nou hoe moet dat toch? Wat zijn toch zorgen? En als dan die grootste zorg je deel is geworden, hoe moet dat toch goed komen met mij? Ik moet ook die reis even maken. Hoe komt het nou toch goed? Wat moet ik doen? En dan zegt Paulus, wees er geen ding bezorgd. Ja, wat bedoelt hij? Wees niet zo bezorgd, zoals de Heer Jezus het ook zegt in de bergrede, alsof alles van jou afhangt. Of wees niet zozeer bezorgd alsof God er niet is. Alsof God dood zou zijn. Leef niet alsof je zelf al die dingen op moet lossen. Dat kun je niet. Nee, dat kun je niet. Je moet dingen leren uit handen te geven. Of zoals Psalm 55 zegt, werp uw zorg op de Heere. En Hij zal u onderhouden. Mag ik dat doen? Mag ik dan zo met al mijn zorgen? Mag ik dat doen, zei u dat nou? Moeten we doen. Ja, moeten we doen. We moeten niet doen alsof God er niet is. We moeten Hem erkennen. Ook in de zorgen die we hebben. In de vragen die er zijn. Dan moeten we... We weten toch ook wat we doen moeten als je bijvoorbeeld last van je rug krijgt. Dan zeg je niet, dan moet ik dat toch doen? Moet ik dat toch doen? Nee, dan moet je naar de dokter. Dat weet je gewoon. Je gaat naar de dokter. En die kijkt je na. Ja. Als er dingen zijn in je leven, dan zeg je toch, ja, dan ga ik dit doen, dat doen. En als ik een huis wil kopen, moet ik naar de bank. Nou, dat weet ik ook allemaal. Nou, als je nu zorgen hebt, moet je naar de Heere. En dat klinkt zo vanzelfsprekend. En dat is het niet, hè. Dat is een mens tot dwaas. Naar de Heere. Die leeft. Die is almachtig. En Hij kent u. Hij heeft u gemaakt. Hij weet wie u bent. Ook wat uw zorgen zijn. Maak uw zorgen bekend aan de Heere. En Hij weet het toch al? Ja, maar dat geeft niet. Doe net alsof hij het niet weet. Zeg alles. Alles zeggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. God is een toevlucht allen tijden. Met bidden en smeken, ja. Maar als het goed is, leer je dat wel. Ja, want die zorgen, waar komen ze toch allemaal vandaan, hè? Die ellendigheden die het leven zo moeilijk kunnen maken. Waar komt het toch allemaal vandaan? Het is toch waar, het is allemaal het gevolg van de zonde. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. En dat ga je toch ook wel verstaan als het goed is, hoor. En daarom zeg je niet van, Heer, u moet me helpen. Maar, ach Heer, wees mij genadig. Maar help mij alstublieft. Hè? Dat is groot denken van God. bidden en smeken. Maar er zit ook dankzegging bij. Ja, dankzegging ook. Waarom? Alleen al om het feit dat je naar God toe kunt en mag. Dat is toch een dankzegging waard. Dat nou die hele grote en die heilige God er is en wil zijn voor jou. Hoe kan dat dan, zegt u? Bah, dat is alles om het werkende persoon van de Heer Jezus Christus, die dit mogelijk heeft gemaakt. Daarvoor kwam hij op aarde en daarvoor legde hij zijn leven af. Daarom werd hij het offerlam, daarom vervulde hij de wet. Daarom droeg hij de toorn van God, opdat er een weg naar God zou zijn voor je ziel en je zaligheid, voor je zorgen ook. Ja, als nou de Heer zo groot is dat hij je van je grootste nood wil afhelpen, zal hij dan niet kunnen zorgen voor die andere dingetjes? Ja, dingetjes zeg ik. Ja, vergeleken bij het heil van je ziel, er is niets zo belangrijk als dat. En als hij zo machtig en gewillig is om zelfs daarvoor te zorgen, zal hij u dan ook niet veel meer kleden, eten en drinken geven, lijden en zorgen in het leven? De Heer Jezus moet zo vaak zeggen tegen zijn discipelen zeggen, hij kleingelovigen. Ja. Laat het bekend worden bij God, ook met dankzegging. En wat komt er dan tenslotte? En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat wil dus zeggen, niet dat er gelijk al die dingen worden opgelost in je leven. Dat je ergens bij zit, je gaat naar God, het wordt opgelost, klaar, kun je weer verder. Nee, God geeft vrede in het hart. Vrede met hem, zijn weg, zijn wil. Overgave betekent dat. Er komt een betrekking op God. Je gaat hem verwachten, op hem wachten. Ook in je noden, ook in je zorgen. Ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De Heere geeft vrede in het hart. Rust. Overgave. Dan kun je de dingen misschien nog niet bekijken. Maar dan voel je, dan weet je en je beleidt het ook voor God. Heere, ik heb mijn zaak, uw zaak gemaakt. En het is in uw handen. Goed, dan ligt het echt goed. God zal zorgen. God zal zorgen. Het is een van de heerlijke eigenschappen van God, dat hij vader is. Een echte vader. En die zorgt zo graag. Ja. En hij weet wat je nodig hebt. Om Christus wil, die de dood is ingegaan. Grijp hem als zodanig aan en zeg maar, o God, heilige God, grote God, eeuwige God, voor wie ik niet bestaan kan, wil u mijn God en mijn vader zijn. En dan zal hij je harten en je zinnen bedekken, je hart en je hoofd en alles wat je bezighoudt in leven en in sterven bewaren. Hij zal bij je zijn. Hij zal het goed maken met zichzelf. En om destijds willen zullen we nu stoppen. Maar dit is toch wel wat Paulus voorhoudt. Hij zegt, hij wijst heel vaak op zichzelf. Ik mag dat leven nou kennen en ik zou het jullie ook zo graag geven. En hij stelt zichzelf niet zozeer als een voorbeeld om te zeggen, nou jullie moeten net zo leven als ik. Maar hij zegt toch wel, zegt hij, heeft hij later ook wel eens, of eerder was dat natuurlijk gezegd tegen Agrippa, hè? En die mensen die om hem heen stonden, al die rare mensen, zei hij, ik wenste wel dat gij was zoals ik. Ja, behalve die ketenen dan waarmee ik mee gebonden ben, maar ik wenste wel dat u was zoals ik. En ja, dat is de gunning, hè. En ik heb ook iets van die gunning vanavond. Geliefde gemeente van Barendrecht, mogen de Heer zijn woord genadig zegenen. En we hopen dan weer op een volgende keer. Maar dan moet u maar begrijpen, dat begrijpt u ook wel, u wil zelf ook op tijd thuis zijn, dat we nu dan zo spoedig mogelijk huiswaarts keren. Dan zullen we eerst nog samen eindigen en dan geef ik nog een versje op. Goed? Heere, uw woord, zegen het. We hebben dat zo nodig. Waar moeten we anders heen vandaag, in deze tijd, in deze wereld, met alles wat ons bezighoudt, dingen klein en groot. Heere, waar moeten we anders heen? En nu zegt uw woord vanavond, de Heere is nabij. Nabij alle die hem aanroepen, die hun harten opheffen en hun ogen naar boven zeggen, o Heere, wees mij genadig. Wil u het laten gevoelen, ervaren, dat u niet ver bent, maar nabij. Nee, dat hebben we nooit verdiend. Het is toch allemaal om het werk van Christus, die de grote scheiding moest ervaren. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De Vader zo oneindig ver weg. Opdat zondaren het mochten ervaren, de Heere is nabij. Geef al wat nodig is, Heere. We danken u voor deze avond. Geleid ons verder over de weg. Wilt u met een ieder van ons zijn en alle die ons lief zijn, de hele gemeente, ook in verband met het beroepingswerk, de kerkenraad, dragen alle hartelijk aan u op. Doe genade verzoening over onze zonden en wil geven dat we een volgende keer weer verder mogen gaan met deze kostelijke brief. Om Jezus willen. Amen. Ik stel voor dat wij nog zingen dan Psalm 84 vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. En dan wens ik u daarna wel thuis.